Welkom bij aflevering 9 van Grafspraak.
Hey, hallo allemaal. En het is eigenlijk aflevering 11.
Wat heb ik gezegd?
9.
Ik wou 11 zeggen. Laten we dat opnieuw doen.
Ja.
Ik was nu zo enthousiast bij mijn intro. Godverdorie.
Laten we dat erin houden.
Welkom bij aflevering 11 van Grafspraak.
Hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Niki.
Hoe is Niki?
Ja, all things considering, wel goed, hè. Allee, ik denk dat de meeste van ons voorlopig even in hetzelfde schuitje zitten, namelijk thuis.
Jawel.
Maar, ja.
Voor de duiding, de dag dat we deze aflevering effectief opnemen is 31 oktober, a.k.a. Halloween, om het een beetje extra spooky te maken voor ons. Dus ja, we hebben ook net de week vol met nieuwsberichten gezien omtrent het binnenblijven en de strengere regels en zo. Dus ja, we gaan weer veel tijd hebben om spooky podcasts op te nemen, hè.
Ja, ik hoop dat wij op deze manier toch een beetje jullie lockdown een beetje aangenamer kunnen maken, hè.
We doen ons best. Voor wie ons nog niet kent, Grafspraak is een paranormale comedy podcast waar ikzelf en Niki elke week een donkere case gaan bespreken met elkaar. Eén van ons twee is dan de verteller die de research gedaan heeft en de ander is de luisteraar die luistert en opmerkingen maakt en vragen stelt en soms een mopje maakt.
Ja, klopt. En vandaag zal ik een beetje de luisteraar zijn, hè. Nu, sommigen van jullie weten het al. Voor anderen die nieuw zijn, jullie kunnen zelf ook deel uitmaken van het Grafspraak-team. Jullie kunnen namelijk zelf ook jullie ervaringen delen via een voice message. En de knop daarvoor vind je op de homepage van onze website, grafspraak.be. En je kan ook lid worden van de Grafspraak-groep op Facebook, waar dat toch wel al behoorlijk gezellig aan het worden is, hè, ondertussen.
Ja, inderdaad. En je kan die groep gewoon vinden via onze Facebookpagina. Nu, wat je daar zegt van voice messages klopt volledig, Niki. Maar de mensen die al enige afleveringen geluisterd hebben, zullen zich misschien herinneren dat we ooit een bericht kregen van Kim, die ons vertelde dat ze elke nacht om 3 uur 's nachts wakker gemaakt werd door een spook dat op haar deur aan het kloppen was. En die dan ook vertrokken is toen ze een crucifix boven haar deur hing.
Ja, hoe zou het zijn met dat spook? Moest hij er nog zitten met dat winteruur? Ben je benieuwd?
Ja, wel, Kim, laat het als ik weten of dat hij nu om 2 of om 4 uur klopt.
Maar hij is er niet meer.
Nu dat crucifix weg. Hoe dan ook. Kim heeft ons toen nog een, ik denk zo'n slordig half uur aan audio doorgestuurd met allerlei paranormale zaken die ze in haar ouderlijk huis tegengekomen is tijdens haar jeugd. En we gaan hier natuurlijk geen half uur audio afspelen, maar ik heb wel hier en daar wat kleine segmentjes kunnen uithalen en we gaan vandaag ook naar eentje luisteren daarvan. We geven eventjes het woord aan Kim.
Hallo, ik ben Kim. Ik ga jullie proberen te vertellen over een paar paranormale fenomenen die ik al heb meegemaakt in mijn korte leven. Vroeger, een goede 14 jaar geleden, woonde ik samen met mijn moeder, mijn stiefvader en mijn zus in een oud herenhuis. Dat was een heel eng huis. Er hing een hele negatieve sfeer. De energie daar was heel donker. Het was een eng huis. En ja, als kind kun je dan gemakkelijk wel zeggen van ja, je verbeelding slaat op hol. En je ziet en hoort dingen die er niet zijn. Maar er zijn ook een paar zaken gebeurd die mijn zus ook heeft gezien. En mijn zus is 6 jaar ouder als ik. Dus ja, voor sommige dingen hadden we echt geen verklaring wat er was gebeurd in dat huis. Als ik op mijn slaapkamer lag, mijn slaapkamer was boven. En als je de trap opkwam en je sloeg rechtsaf, dan had je nog een klein hangetje. En in die hang lag mijn slaapkamer en mijn zus haar slaapkamer. En aan het einde van de gang was er een raam waarbij dat je kon kijken naar de tuin. Nu, in onze tuin stond 1 boom. En die boom die stond aan de volledig andere kant van waar dat het raam stond. Dus er konden geen schaduwen binnenkomen van die boom via het raam. Maar ik zag wel 's nachts onder mijn deur bij het maanlicht. Het maanlicht scheen binnen en zo zag ik dan de onderkant van mijn deur oplichten. En daar zag ik dan regelmatig iemand voorbij stappen. En af en toe werd dat dan ook gekoppeld met echt duidelijk hoorbare voetstappen. Maar als ik dan op de gang ging kijken, was er niemand wakker. Iedereen sliep nog. Er was niemand aan het rondstappen. En ik zag ook op de vloer zelf geen schaduwen. Dus vanwaar dat ik dat dan zag, dat er toch precies iemand aan het rondstappen was. Ik kan het niet verklaren.
Ja, wat denk jij daarvan, Nikki?
Oh ja, dat is echt wel zo een van de klassiekers om mij de stuipen om het leven te jagen nu, oké?
Ja, wel, inderdaad. Nu, als je al in een oud huis woont, in elk huis kun je wel een keer een voetstap horen, of enkele voetstappen die er eigenlijk niet zijn. Dat is in ons huis ook al gebeurd, als het een beetje aan het vriezen of aan het kraken of aan het waaien is. Maar onverklaarbare bewegende schaduwen die van onder je deur uitgelegd worden door het maanlicht, dat is toch nog iets anders.
Ja, inderdaad. En dat is iets waarin dat ik mijzelf ook wel soms een keer betrap, dat ik mijn eigen daar gelijk een beetje paranoid in maak. Zo in onze badkamer bijvoorbeeld. Het is een heel groot sleutelgat daar. En als ik zo in bad zit soms, dan moet ik echt gelijk wegkijken van dat sleutelgat, omdat ik dan zo soms denk van ja, er gaat er in één keer zo een oog aan de andere kant verschijnen of zo.
Althans, er zit een sleutel in, er kan letterlijk niks doorkijken.
Nee, je moet dan een keer proberen. Je moet er een keer voor zetten en dat gat is vrij, hè, als die een sleutel opzij zit.
Ja, wanneer dat mij nog een keer een bad pak, dus 2021, dan zal ik daar een keer op letten. Goed, maar wie ook hun eigen ervaring met ons wil delen of eender welke andere boodschap wil doorspelen naar ons via voice message, kan dat doen door naar grafspraak.be te gaan en daar de link te volgen. Alvast bedankt, Kim, en ik heb het gevoel dat we elkaar in de toekomst nog wel eens zullen horen. Goed, dat was al een kleine spooky case die Kim had ingesproken voor ons. Ben je klaar voor een beetje een grotere case?
Oh, ja hoor, ik ben benieuwd.
Weet je nog wat ik vorige week gezegd had?
Het ging iets van een complot zijn, hè?
Inderdaad. En ik weet, we proberen om zo een beetje in de Europese regio te blijven met onze verhaal, maar voor de echte juicy complotten moet je toch naar Amerika gaan.
Ja.
Kun je niet anders, hè? Nikki, vertel me een keer wat dat de Philadelphia Experiment u zegt.
Oh, is dat niet in een gevangenis? Of ben ik mij dat nu helemaal verkeerd aan het voorstellen?
Zijn u dat volledig verkeerd aan het voorstellen? Het heeft niets met een gevangenis te maken.
Now I feel dumb.
Ik weet waarop dat het hebt. Dat gevangenisexperiment dat ze zo verfilmd hebben met Ezra Miller in een van de hoofdrollen.
Ja.
Ja, ik ben ook even kwijt hoe dat heet. Het zullen het ons waarschijnlijk wel veel mensen kunnen zeggen. Maar we hebben hem al gezien, dat wel. Nee.
Ons hersenen zitten zodanig vol met Simpsons-referenties dat al de rest er niet meer bij past. Dental plan.
Lisa needs braces. De Philadelphia Project heeft niets te maken met een gevangenis. Wel met een boot. We gaan eventjes terug naar Wereldoorlog 2. Mm-hmm. En meer naar het einde van Wereldoorlog 2, waar Amerika al deelnam aan de oorlog. En Amerika die verloren veel schepen aan Duitse onderzeeërs. De marine die onderzoekt of dat mogelijk is om een schip onzichtbaar te maken. Nu, niet enkel onzichtbaar op radar, voor de duidelijkheid, maar onzichtbaar, onzichtbaar. Mm-hmm. Dat je met het blote oog het schip niet meer zou kunnen zien.
Oké.
Nu, zoals de meeste mensen wel weten, de technologie is er vandaag nog niet daarvoor. Maar er zijn wel degelijk experimenten naar gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En dat zou gebaseerd geweest zijn op een experiment dat Albert Einstein voerde. Met elektronische velden om schepen tegen mijnen te beschermen. Nu, niet enkel Einstein, als genie van zijn tijd, werkte daaraan mee. Maar naar verluid zou ook Nikola Tesla die velden geproduceerd hebben met zijn Tesla-coils om zo een schip onzichtbaar te maken.
Wow.
Want science.
Wauw.
Jawel, zo Einstein en Tesla die samen aan het werken zijn voor de Amerikaanse marine om schepen onzichtbaar te maken, het klinkt zo een beetje Avengers-achtig.
Het klinkt zo'n beetje alsof dat Tony Stark plots met Elon Musk zou beginnen samenwerken of zo.
Tesla zou ook al gewaarschuwd hebben dat er iets wat hij zelf omschreef als personeelsproblemen zouden kunnen optreden door de experimenten. Nu, het proefkonijn voor dat experiment was een schip genaamd de USS Eldridge. En de Eldridge was een Cannon-class destroyer van 93 meter lang. En dat zijn een soort oorlogsschepen met heel veel kanonnen natuurlijk, wat heet een cannon-class destroyer, maar ook met torpedo's. En die werden meestal ingezet om onderzeeërs uit te schakelen.
Okay.
Maar dat zijn echt de grove warships. Zo.
Ja.
Nu, naar verluid zou het Amerikaanse leger al sinds de jaren 30 eigenlijk bezig zijn met experimenteren met onzichtbaarheid. En de theorie was dat een krachtig genoeg elektrisch veld dit zou kunnen laten gebeuren. Al ja, het gaat een beetje verder dan dat natuurlijk. Iets met atomen die losgerukt worden van elkaar en die niet kunnen ontploffen door de druk die de elektriciteit zet en zo.
Sure.
Ik ken er het fijne niet van. Misschien dan Lieven Scheire dat ik hier kan komen uitleggen of zo. Lieven, als je luistert, altijd welkom.
Maar draag die mondmasker.
Draag die mondmasker, dat is waar. Of stuur de voice message in. Anyway, we gaan naar 28 oktober 1943. En dan zou het schip plots in het niets verdwenen zijn. Volgens getuigen zou er eerst een groene schijn omheen de romp van het schip verschenen zijn, alvorens dat schip volledig verdween uit de haven van Philadelphia. En even later verscheen dat schip opnieuw, maar niet in Philadelphia. Dat schip verscheen in de Norfolk Naval Shipyard in Virginia, alvorens opnieuw te verdwijnen en terug in Philadelphia te verschijnen.
Oké.
Het schip zou als het ware geteleporteerd zijn. Volgens dat het verhaal gaat, zou de crew zwaar geleden hebben onder dat experiment. Sommigen zouden hek geworden zijn, anderen zouden mysterieuze, tot dan toe ongekende ziektes gekregen hebben. En enkele zouden zelfs versmolten zijn met het metaal van het schip.
Jesus.
Nu, als je online zoekt, kun je daar foto's van vinden, maar ik zal zeggen, die foto's komen uit een film, The Philadelphia Experiment.
Dat lijkt me, ik wou het juist zeggen, dat lijkt me zo'n heel slechte Doctor Who aflevering of zo. Maar hoe zat dat dan met dat, zogezegd teleporteren? Hoeveel tijd zat er tussen toen dat het schip zogezegd verdween in Philadelphia en toen weer gezien werd in die andere haven?
Dat zou een kwestie van minuten geweest zijn.
Oké, dus effectief teleporteren eigenlijk, ja.
Zo wordt het omschreven. Hm. Nee, ik was er zelf nog niet bij. Dat was nog 45 jaar voor ik geboren werd. Dus ik kan er niet echt van meespreken, maar volgens getuigenissen zou het dan een kwestie van minuten geweest zijn.
En zijn die getuigenissen betrouwbaar of
wel,
zouden die omgekocht zijn?
De voornaamste getuigenis kwam van een man genaamd Carlos Allende. En Allende die was een marinier en die beweert dat hij het schip zag verdwijnen uit de shipyard van Philadelphia. Hij zou zelf op een ander schip gezeten hebben, maar heeft het zien gebeuren, heeft de groene gloed gezien, heeft het schip zien verdwijnen en eventjes later terug verschijnen. Nu, in 1953, dus 10 jaar later, zou Allende brieven geschreven hebben naar een auteur genaamd Morris K. Jessop, in verband met een UFO-boek dat Jessop ooit geschreven heeft. En in dat boek had hij onder andere gesproken over Unified Field Theory. En ik weet niet of dat u iets zegt, Unified Field Theory.
Niet direct.
Ik had de naam al gehoord, maar ik wist niet per se wat het was. Maar dat is een theorie die Einstein stelde, die zowat omgedoopt werd tot The Theory of Everything.
Okay.
Die je misschien wel al gehoord hebt.
Ja. Oeh, maar wacht. The Theory of Everything komt toch van Stephen Hawking? Nee. De maar, relativiteitstheorie waarschijnlijk.
De relativiteitstheorie is Einstein.
Ja.
Is ESMC2, whatever
dat is. Ik zit gewoon in de war omdat The Theory of Everything de titel van die Stephen Hawking film was.
Ja, maar The Theory of Everything, ik zal het nu wel zeggen, is iets dat eigenlijk nooit daadwerkelijk bewezen is. Dus ik ken Stephen Hawking zijn leven nu ook niet zo goed, maar misschien dat hij er ook aan gewerkt heeft.
Ja, het is dat, is er mee.
Maar dat is een theorie die gaat over de relatie tussen zwaartekracht en elektromagnetisme in verhouding met ruimte, tijd en fysieke krachten.
Ah, bon.
Weet je daar al meer mee?
Nee, want ik zou die zin zelfs niet meer kunnen herhalen.
Maar dus zoals ik zei, de theorie is nooit volledig bewezen geweest. Mm-hmm. Maar het is een theorie waar Einstein wel aan gewerkt heeft. Allende beweerde dat hij onder Einstein gestudeerd heeft en dat hij de Unified Field Theorie kon bewijzen aan de hand van wat hij gezien heeft op 28 oktober 1943. Mm-hmm. Hij zei dat hij het schip met zijn eigen ogen had zien verdwijnen en dat de Amerikaanse overheid het in de doofpot heeft proberen te steken. Want ja, dat doen die mannen al graag. Het zou niet de eerste keer zijn dat er grote gebeurtenissen in de doofpot gestoken worden door een of andere president, like Harry Timmerman of zo. Maar dus, volgens Allende hadden zowel Einstein als Nikola Tesla meegewerkt aan dat experiment, dat in militaire kringen de naam Project Rainbow zou gekregen hebben.
Oké.
Okay. Het is worth noting, de elektrische energie die zou gebruikt zijn, kwam van 2 Tesla-coils.
Mm-hmm.
En in die tijd zijn er wel degelijk experimenten gebeurd met Tesla-coils op warships. Dus Ik weet niet of dat Einstein en Tesla er echt bij betrokken waren, mm-hmm. maar er zijn Tesla-coils gebruikt geweest door het Amerikaanse leger. Dat staat wel vast.
Jawel, of dat Tesla er effectief van gaat geweten hebben dat zijn uitvinding zo gebruikt of misbruikt werkt, ja, dat weet ik niet.
De kans is klein, want Tesla is overleden in 1943.
Ah.
En toen was hij al enkele jaren niet meer actief op wetenschappelijk vlak.
Hmm.
Dus zijn coils zullen wel nog bestaan hebben en verkocht worden of zo, maar Tesla was zelf niet meer actief. Deed geen experimenten meer of zo, of toch niets meer in de zin dat hij nog zaken wou verkocht krijgen als wetenschapper.
Ja.
In zijn vrije tijd zal hij wel nog geknutseld hebben aan dingen of zo. Ik weet niet hoe dat zijn laatste jaren gegaan zijn, maar alleszins niet voor het leger of toch niet op officiële basis. Nu, Jessup, de man die het UFO-boek geschreven had, die werd bezeten door de theorie die Allende hem gestuurd had. En zou daar een boek rondgeschreven hebben, met kanttekeningen ook doorgestuurd hebben naar de Amerikaanse marine. En daar is dat boek een beetje een eigen leven beginnen leiden. Mariniers begonnen dat door te sturen naar elkaar, begonnen daar kopieën van te maken en zo. Dus al snel werd dat eigenlijk heel gekend in militaire kringen.
Okay.
Nu, Jessup heeft zelfmoord gepleegd in 1959. Hoewel dat sommigen beweren dat dat helemaal geen zelfmoord zou geweest zijn, hij zou die dag blijkbaar afgesproken hebben met een vriend die hem een grote onthulling wou doen. En toen is hij overleden.
Ja, no shit. Allee ja, je schrijft een boek over een van de complotten en dan gaat hij dat naar de bron opsturen. Allee.
Nu, na de dood van Jessup is er nog een belangrijke getuige verschenen omtrent het Philadelphia-experiment. En ik zal nu al zeggen, dit is waar dat verhaal volledig off the rails gaat gaan.
Ah, nu pas?
Ja, ja, ja. Mag ik je even voorstellen aan een man genaamd Al Bielek.
Oké. Okay.
En Bielek, die beweert dat hij na de verfilming van de Philadelphia Experiment te zien, dat hij verdrongen herinneringen teruggekregen heeft. Waarbij dat hij zich herinnerde dat hij niet geboren was als Al Bielek, maar dat hij eigenlijk Ed Cameron heette. En zijn herinneringen waren onder dwang van het leger eigenlijk verdrongen geweest en hij heeft een nieuwe identiteit gekregen. Bielek zou zelf een crewlid geweest zijn van de USS Eldridge.
Mm-hmm.
Wanneer de groene gloed verscheen rond het schip en het voor hen leek alsof dat het schip op elk moment kon ontploffen, is Bielek samen met zijn broer van boord gesprongen. Nu, ze hebben dat gedaan en ze zijn geland in het jaar 2137.
Oké, continue.
Waarom zijn jij aan het lachen? Het is serieus. Maar dat is in het jaar... In het jaar 2137 zegt hij dat hij gehospitaliseerd werd vanwege radioactieve verheftiging. En hiervoor zou hij een behandeling gekregen hebben die bestond uit lichtstralen en vibraties.
Ja.
Hij heeft daar ook naar tv gekeken in 2137 en er waren enkel nog educatieve shows en nieuws. En dat zou hetzelfde geweest zijn over heel de wereld. Nu, de wereld zou er enorm anders uit gezien hebben in 2137. Voornamelijk de kustlijnen zouden veranderd zijn. Florida, zo het uitzichtje, de piemel van Amerika eigenlijk, was amper nog aanwezig.
Dat is gelijk een micropenis een beetje. Nee, sorry.
Oh, zeg.
Nee, doe we verder, we laten dat ervan tussen.
Misschien was Amerika gewoon nerveus, oké? Of was het waterkoud? Nu, Atlanta, ik weet niet of je Atlanta ongeveer kan situeren.
Atlanta, Georgia, waar dat The Walking Dead is opgenomen, dat is letterlijk alles dat ik weet. Maar ik denk zo in het oosten ongeveer.
Ja, wel, het ligt zo... Op dit moment in de tijd ligt dat zo nog 400 kilometer van de kust. In 2137 zou het nog 4 kilometer van de kust liggen.
Hmm.
Nu, ik moet zeggen, behalve zo hoe dat tv werkt en zo, klinkt dat van die kustlijnen wel vrij realistisch. Hè? We weten dat die aan het veranderen zijn, we weten dat het waterpeil aan het stijgen is. Het is niet onrealistisch dat er plots stukken land een heel pak dichter bij de kust gaan liggen dan
zeker.
Op heden.
Wist hij ons ook te zeggen of dat corona dan nog altijd aanwezig is?
Daar heeft hij niet over gesproken, bij mijn weten.
Hmm.
Maar zowel de Verenigde Staten als Canada zouden ook niet meer bestaan hebben in dat jaar. Ze zouden beiden onder staat van beleg, of zoals dat daar gekend staat, martial law, staan.
Mm-hmm.
Volgens Bielek zou ergens rond 2005 de Verenigde Staten en Europa samengespannen hebben tegen Rusland en China. De oorlog die daaruit voortkwam zou miljarden levens gekost hebben, waardoor de mensheid gereduceerd werd naar zo'n 300 miljoen mensen. Van daaruit zegt Bielek dat hij vooruitgestuurd werd naar het jaar 2749.
Oh, allee.
En daar zou hij nog 2 jaar geleefd hebben, voor hij terugkeerde naar 2137 om zijn broer op te pikken. In 2749 zouden mensen volgens hem geleefd hebben in vliegende steden. Overheden bestaan al niet meer. Alles wordt gestuurd door een AI die Synthetic Intelligence Computer System heet en heel de wereld telepathisch bestuurt. Oorlogen bestaan ook niet meer, want legers, marines en luchtmachten die zijn ook een thing of the past op dat punt. Ook zei Billick dat socialisme gewonnen had in de verre toekomst en dat niemand nog geld nodig had, want iedereen kreeg credits waarmee ze alles konden kopen dat ze maar wilden. Hoe klinkt dat tot nu toe?
Oh, wauw. Ik weet zelfs niet of de aarde nog zo lang gaat meegaan tot 2700 en, maar zwart.
Ja, wie zal het zeggen, hè? El Billick, als je ons een keer kan meenemen, ik wil dat graag een keer zien. Nu, dus de broers Billick zijn dan teruggestuurd naar het jaar 1984... waar ze een dokter genaamd John von Neumann ontmoeten, die hen voorstelde om hen nog een keer terug te sturen naar 1943 om de Philadelphia Experiment tegen te houden. De twee broers zijn akkoord gegaan en zijn in hun missie geslaagd. Oh, ze hebben de Philadelphia Experiment kunnen stopzetten.
Ik weet oprecht niet wat ik daar nog moet op zeggen. Die kerels hebben uit de wildste fantasie ever, denk ik.
De wildste avonturen meegemaakt?
Ja.
Excuseer.
Ja, wel, verfilmd in haar verhaal voor mijn part, dat gaat echt fantastisch zijn.
Wel, Nikki.
Oh, God.
Nee. Daar komen we straks nog terug. Maar dus, na zijn tijd in de marine zou Billick zich verder gespecialiseerd hebben in elektronica. En verschillende militairen zouden hem in die periode in vertrouwen genomen hebben over een ander project. Misschien heb je die naam al eens gehoord, de Montauk Project.
Ja, Tjie, die naam doet zoveel belletjes rinkelen, maar ik weet echt niet waarom.
Je zal straks wel weten waarom. En dat zou zich gefocust hebben op alien technologie. Dankzij een geheim netwerk van supersnelle treinen kon Billick zijn gewone job in California overdag uitvoeren om dan nachten te gaan kloppen in Montauk. Uiteraard was een van de eerste jobs die hij ondernam een tijdtunnel maken die hem toestond om de verplaatsing in stand te maken. Want California en Montauk zijn ongeveer 5000 kilometer uit elkaar. En ik zal eventjes duiden, de snelste trein die er op dit moment in 2020 op de wereld bestaat, wil je hok maken hoe rap dat die zou kunnen rijden?
Hoe rap gaat zo gelijk de TGV en al? Ik zou zeggen misschien 170...
De snelste trein ter wereld op dit moment haalt net geen 550 kilometer per uur.
Oké, dat had ik niet verwacht.
Ja, een TGV is een beetje sneller dan een auto.
Ja, maar ja, ik wou er zo geen raar getal op plakken dat ze denken van, Nikki, please.
Nikki, please, het is veel sneller dan dat. In de jaren 1970 is Billick dan ook de program director geworden voor de psychics die in Montauk werkten.
Maar...
Dus, mijn case gaat niet enkel over de Philadelphia Experiment, maar ook over de Montauk Project. Mm-hmm. Omdat de Montauk Project ook een beetje voortkwam uit de Philadelphia Experiment. Nu, het Montauk Project dat begon in de jaren 50 ongeveer. En zou voornamelijk doorgaan zijn op de Camp Hero Air Force Base op Long Island. En stond in het leger bekend als de Phoenix Project. Ze zouden experimenten gedaan hebben met psychotronics. En dat zijn elektrische stralen die ze gebruikten om mensen hun gezondheid beter of slechter te maken. Ze zouden ook simulaties van black holes gedaan hebben en experimenten met controle te nemen over het weer.
Oké. Mag ik even zeggen dat ik dat vrij zot vind dat zo'n wackjob gelijk Billick daar dan überhaupt een job krijgt?
Excuseer, wackjob? Ik denk dat je bedoelt tijdsreiziger en avonturier en genie? Een beetje respect, alsjeblieft. Sommigen beweren dat een bedrijf in de buurt, een bedrijf dat tot op heden bestaat, de Brookhaven Institute, een dekmantel was voor de overheid. Nu, de dag van vandaag is Brookhaven nog steeds een bedrijf dat experimenteel onderzoek doet met onder andere energiebronnen en die ook al verschillende projecten voor de overheid ondernomen heeft. Mm-hmm. En Brookhaven is ook een van de weinige plaatsen ter wereld waar je een deeltjesversneller kan vinden, zoals dat er op CERN ook in staat.
Oké. Okay.
Of de Particle Accelerator, zoals dat vaak genoemd wordt. Ze hebben door de jaren heen al veel succesvolle experimenten gehad, maar zijn ook al aangeklaagd in verband met het radioactief verheftigen van werknemers en mensen die in de buurt wonen. Mm-hmm. Dus ja, het is sowieso al een klein beetje loesje op dat vlak. Een man genaamd Preston Nichols zegt dat hij in de tijd van het Montauk Project voor Brookhaven werkte. Hij zegt dat er veel psychische onderzoeken gebeurden, onder andere met enkele vooraanstaande mediums uit die tijd, maar ook met kinderen. Sommige experimenten zouden erin geslaagd zijn om voorwerpen te teleporteren en zelfs om een zwart gat te maken.
Okay.
Die onderzoeken zouden vooral gediend hebben om realiteit te kunnen beïnvloeden. Want een keer dat je daar de sleutel toe hebt, dan kun je controle nemen over de wereld eigenlijk.
Yep.
In een boek uit 1982, genaamd The Montauk Project Experiments in Time, zou Nichols verdrongen herinneringen bovengehaald hebben over de tijd van de experimenten. Niet lang voor de uithalve van dat boek kwamen er nog meer mensen naar buiten met hun verhalen over de Montauk Project en om dat van Preston Nichols te bevestigen. Dus hij is niet alleen daarin. Nichols zou samengewerkt hebben met Al Bielek om een apparaat te maken dat ze de Montauk Chair noemden. Een soort elektromagnetisch geladen stoel die psychische krachten zou versterken.
Wauw.
Het gaat echt ver, hè? Een van de proefkonijnen voor dat experiment zou een man genaamd Duncan Cameron geweest zijn. Hij zou op jonge leeftijd al psychische krachten ontwikkeld hebben en daardoor de focus geworden zijn voor veel van die experimenten.
Dat was dan toch toevallig niet die broer van Al Bielek? Die is... Oeh. Ja?
Wel. Laat ik daar direct op terugkeren.
Oeh. Zie, ik let op.
Want Al Bielek heette eigenlijk...
Ed Cameron.
Inderdaad.
Ja, ik neem notities, hoor, terwijl dat je vertelt. Ja, ja, ja.
De Duncan Cameron zou in de Montauk Chair kunnen zitten en voorwerpen laten manifesteren. Hij beschrijft ook een experiment waar hij door aan een lokhaar of ander voorwerp van iemand anders te komen, door dat in zijn hand te houden, door zich te focussen, kon hij door de ogen van die persoon kijken, waar dan ook ter wereld dat hij zich bevonden.
Wow.
Wat niemand anders wist over Cameron, toch niet buiten de Montauk Project, was dat hij eigenlijk de broer was van Al Bielek. Maar jij had het al door. Tijdens het tijdsreizen zou die gereïncarneerd zijn in een nieuw lichaam.
Ah, want dat ontbrak nog in heel het verhaal.
Reïncarnatie, ja. Het verhaal heeft echt alles. Ik had gezegd dat het een sappig complot was. He. Dankzij zijn psychische krachten kon hij dit alles geheim houden van de buitenwereld. Nichols bleef experimenteren met Duncan Cameron en gebruikte hem en de Montauk Chair om mind-control-signalen te versturen via de satellietschotels van Camp Hero. Want wat moet je anders doen daarmee? In zijn boek schrijft Nichols over andere jongens die hij de Montauk Boys noemde, waar ook op geëxperimenteerd werd. Sommigen werden door portalen naar het onbekende gestuurd. En terwijl we dat aan het opnemen zijn, is de overheid aan het meeluisteren en hoor ik de politie afkomen. Ja, sommigen werden onder andere door portalen naar het onbekende gestuurd. Nu, Nichols en Bielek zijn dus publiekelijk gegaan met die informatie en sindsdien zijn er nog verschillende mensen die naar buiten gekomen zijn met hun eigen getuigenissen over experimenten die de Camp Hero wetenschappers op hen uitvoerden tijdens hun kindertijd. Na jarenlang experimenteren met de Montauk Chair, konden Duncan en Nichols naar andere tijden reizen. Zo was er een bepaald punt op 12 augustus 1983...
Sorry.
Wat?
Oh. Het is al...
Ik zie echt niet in waar dat hier een grap ziet, in heel dit verhaal.
Ik zie ze zo op hun stoel zitten. Door een tijd aan het reizen, zo gelijk dan ze in een TARDIS zitten.
Op een bepaald punt op 12 augustus 1983 moest Nichols van zijn superiors de Montauk Chair de hele dag laten aanstaan. Door een andere tijdsmachine te activeren, was er nu een wormgat dat 1983 en 1943 met elkaar verbond, waarbij de tijdsreizende Ed en Duncan Cameron verschenen. Nu, de oude en de jonge Duncan Cameron werden gescheiden gehouden van elkaar om geen explosie in de tijd te veroorzaken, natuurlijk.
Uiteraard.
Maar dat experiment heeft Nichols wel doen beseffen hoe gevaarlijk tijdsreizen eigenlijk was en hij smeedde een plan om het project stil te leggen. Ik zal eventjes een quote voorlezen uit het boek The Montauk Project Experiments in Time.
We finally decided we'd had enough of the whole experiment. The contingency program was activated by someone approaching Duncan while he was in the chair and simply whispering, "The time is now." At this moment, he let loose a monster from his subconsciousness, and the transmitter actually portrayed a hairy monster. It was big, hairy, hungry, and nasty. But it didn't appear underground in the null point. It showed up somewhere on the base. It would eat anything it could find, and it smashed everything in sight. Several different people saw it, but almost everyone described a different beast.
Ah, nu valt mijn frang, denk ik.
Zijn er mee?
Ik denk dat ik weet voor welke serie dat ook de basis gelegd heeft.
Zeg maar.
Stranger Things toch, hè?
Inderdaad, ja, Stranger Things is gebaseerd op de Montauk Project.
Ja.
Dus, Duncan Cameron is 11. Ik sta me nu ook voor dat Al Bielek eruit ziet als Billy, zo.
Of gewoon als Toothless.
Dustin.
Eet hij Toothless? Ik weet het niet meer, dat sprong zo in mijn hoofd.
Dustin.
Ja, maar Toothless, was dat niet zijn bijnaam?
Nee. Ja, dat was wat dan de bullies tegen hem zeiden in het eerste seizoen.
Ja, sorry. Nee, negeert mijn opmerking maar.
Nee, ik laat het erin. Als hij ooit luistert.
Zag.
Nu, Nichols heeft alle equipment die de Montauk Chair energie gaf kapot gemaakt voor het beest kon verdwijnen. Dit incident en de tijdsverbinding tussen 1943 en 1983 zorgden ervoor dat het project stopgezet werd. Het was te gevaarlijk. Hierbij werden ook alle medewerkers gebrainwashed en in 1984 werden alle lagere niveaus van de laboratoria gevuld met cement. Andere getuigenissen over Montauk Project spreken over aliens met grijze huid en andere wezens in mensachtige vorm met glazen huid. Ik ga nog eventjes terugkeren op dat monster dat ik daarnet genoemd heb. In 2008 is er een karkas aangespoeld van een onbekend wezen op de kust van Long Island, waarvan sommigen beweren dat het een restant zou zijn van de Montauk Monster. En ik heb daar een foto van.
Oké.
Jij mag een keer beschrijven wat je hier ziet.
Dat is een chupacabra. Ik ben er vrij zeker van dat moest een of andere Texaan dat tegengekomen zijn dat hij zo gedacht en dat een chupacabra is. Maar wat zie ik? Het is even heel veel om... Ik weet echt niet waar dat ik moet beginnen. Dus de kop. Ik zie, denk ik, zo ja, bijna varkensoren. Maar hij heeft zo dan twee grote onderste slagtanden gelijk. En in plaats van dat er zo iets van een varkensnuit zou zitten, lijkt het eerder zo een stomp, een uitgeholden hoorn. Ik denk dat ik het zo al best kan omschrijven. Nu, de kleur van het ding, het ziet er zo wat transparant uit en heel erg blauw eronder. Het heeft zo nog een paar plekjes haar, maar voor de rest is het volledig kaal ook. Ik denk dat ik geen genitaliën zie. En ja, de voorpoot, daar kan ik weinig uit opmaken. Het zit zo gelijk een beetje in het zand, dus ik kan niet zien of dat er gelijk vingers of iets dergelijks aanwezig zijn. Maar ja, voor de rest ziet er gewoon gelijk een blob uit.
Een blob met slagtanden. Nu, wat de ware aard van dat wezen is, kan ik ook heel moeilijk bepalen. Nou ja, het ziet er ook wel uit als een wezen dat eventjes te lang in het water gelegen heeft en daardoor aangetast is. Maar ja, het lijkt mij een soort varken, maar tegelijk lijkt het mij ook zo een tussenbaas van in een videogame of zo. Zo, ik weet niet welke van de twee uit de Turtles dat het varken is, maar zo Bebop en Rocksteady. Tot op heden zijn er urban explorers die de intussen verlaten Camp Hero Base bezoeken en beweren dat er geschreeuw gehoord wordt. Ook beweren sommigen dat er nog geheime militaire operaties gaande zijn in de zogezegd verlaten basis.
Mm-hmm.
Nu, ik heb nog een YouTube-link die ik ook in de casefiles op grafspraak.be zal zetten naar een video van mensen die de Camp Hero Mind Control Facility aan het urbexen zijn. Ja, Nikki, dus wij hebben net de binnenkant van de Camp Hero Air Force Base gezien. Of
ja.
Toch wat er nog van overschiet.
Ja.
Wat is jouw bedenking?
Oh, zo'n raar gebouw. Je ziet nergens iets van een raam.
Nee.
Allee, en gewoon de vibe van dat gebouw op zich. Ik kan niet voorstellen dat een van die verdiepen een gezellige office space ooit is geweest of zo. Allee, het ziet er echt uit. Ja, zo'n soort gelijk bovengrondse parking bijna. Allee, die vibe straalt al zo uit, maar wel met zo...
Ja,
heel veel hoekjes en kantjes en heel veel kamertjes met heel veel enorm rare gelijk elektrische kasten met rare knopjes en schakels en...
Ja, er stond wel heel veel bizarre technologie Nu, allee, ik heb geen verstand van welke technologie dat er in het leger gebruikt wordt. Dus voor hetzelfde geld is dat de standaard equipment die in elke legerbasis te vinden is. Maar ik vond het er heel raar uitzien.
Ja, echt enorm bizar.
Het feit ook dat er geen enkel raam was, heel dat gebouw, heeft toch ook wel de indruk van hier gebeuren dingen die ze geheim mogen houden.
Ja, inderdaad. Nu natuurlijk, die onderzoekers, die begonnen ook wel zo een beetje de sensatietour op te gaan door zo verschillende geluiden en zo op te merken. Maar allee, gelijk dat je ziet, dat gebouw stond vol met graffiti, dus ik kan mij moeilijk voorstellen dat er daar niet een of andere kraker nog rondhing die geluid aan het maken was of zo. Hè.
Ja, tuurlijk. Als je in zo'n verlaten gebouw rondloopt... Enkele jaren geleden hebben we ook deelgenomen aan een bruidsfotoshoot in een verlaten gebouw in Mechelen. En ik weet nog dat ik daar zelf een beetje aan het rondwaren was, zo aan het kijken van wat schiet er hier nog verder over van dat gebouw. En plots kom ik zo in een kamer waar dat er een tentje en een gasvuur staat.
Ja.
En ik mij direct uit de voeten gemaakt.
Ja.
Ik wist niet wie dat er daaruit ging komen of zo. Ik weet niet of er iemand in zat op dat moment, maar ik ben weggelopen terug richting de groep, want ik deed het even bijna in mijn broek.
Ja.
Nee, die video was ik ook wel aan het wachten op zo'n naakte kraker die opeens van achter een hoek ging komen afgelopen. Hij is niet gebeurd, maar het is een filmpje van ongeveer een half uur en het zal gelinkt staan in de casefile op grafspraak.be. Goed, en dat is eigenlijk een beetje het einde van de case ook dat ik voor u te bieden heb.
Oké.
Nu, ik zal zeggen, ik heb nog een paar feiten uit het verhaal van Al Bielek die ik eigenlijk een beetje weggelaten heb omdat ik ze te bizar vond klinken.
Wil je
die nog horen voor we naar een conclusie gaan?
Ja, graag.
Oké, eerst en vooral zou Al Bielek naar Mars geweest zijn. Verschillende van zijn andere reizen waren naar een researchstation op Mars in het jaar 10.000 voor Christus. En is ook naar andere planeten gegaan. Waarom lachen jij nu? Is ook naar andere planeten gegaan zijn om lichte en donkere energie op te pikken. En is ook nog een reis gemaakt hebben naar het jaar 6037.
Op aarde? Of op Mars?
Onduidelijk. Eens dat Bielek publiekelijk ging met de informatie over Philadelphia en Montauk, werd hij ook persona non grata bij de overheid. En hoe denk je dat de Amerikaanse overheid reageert op iemand die al hun geheimen blootlegt?
Ofwel de Men in Black sturen, ofwel heel erg toevallige zelfmoord.
Ja, wel, in zijn geval hebben ze hem volledig afgezworen door hem gewoon zijn lezingen te laten geven en nooit de moeite te doen om hem gek te verklaren of nooit zelfs zijn bestaan te erkennen. Zijn theorie is wel dat de overheid hem in leven laat, omdat door het vele tijdsreizen heel de time continuum zou instorten als hij plots zou sterven. Dat is zijn theorie. Nu, zijn verhalen lijken ook wel enorm op de setup van de film The Philadelphia Experiment, die in 1984 uitkwam, zo'n 6 jaar voordat hij naar buiten kwam met zijn verhalen.
Oké. Wat is dat met het jaar 1984? Want als ik me dat goed herinner, is toen ook heel het Majestic 12-ding gestart.
Ja, speciale tijd in Amerika, hè. Ik zal ook wel zeggen, veel mensen, zelfs in de complotwereld, geloven Bielek niet. Maar zelfs degenen die al zijn verhalen willen en kunnen ontkrachten, blijken wel te beweren dat de Philadelphia Experiment echt is.
Mm-hmm.
Nu is er nog één laatste debunk dat ik helaas wel moet geven. De crew van de USS Eldridge zegt dat het schip in de periode van de teleportatie nooit in Philadelphia aangemeerd is. Ja. Dus ja, dat wil ik er nog eventjes bij vermelden.
Ja.
Maar ik denk dat het een heel, heel uitgebreide case is om zomaar van één aspect te kunnen zeggen, is het waar of niet? Dus misschien moeten we terug een keer wat puntjes overlopen. Hè?
Ja, oké.
Eerst en vooral het verdwijnende, teleporterende schip. Wat denk je daar?
Oh nee, sorry, zeg. Als verdorie Elon Musk nu nog maar bezig is met een onzichtbare auto te proberen maken, of wat is het, een vliegtuig of zo? Hoe gaan ze dan 100 jaar geleden al een schip onzichtbaar hebben gemaakt?
80 jaar.
Ja, whatever.
Groot verschil.
Nee, ik kan wel geloven dat de Amerikaanse overheid toen al misbruik aan het maken was van gekende science van Tesla bijvoorbeeld. Ik denk dat er daar geen twijfel over is dat alles misbruikt wordt. Waar dat we niet van weten.
Tuurlijk.
Maar een onzichtbaar schip.
Oké, okay, ja, dus dat is een nee van jouw kant. Ja. Ja, ik denk dat ik jou helaas zou moeten volgen daarin. Nu, ja, wat L. Bielik betreft, denk ik dat we wel sowieso...
Ja, en laat staan dan nog een keer een teleporterend schip ook, hè, zeg.
Ja, ook wel waar. Nu, ja, wat L. Bielik betreft, denk ik dat we wel tot dezelfde consensus zullen komen. Dat is duidelijk een dubbele ja, hè.
Maar vertel mij nu een keer, want toen dat ik zei van dat dan een film waard was, is er daar dan effectief een film over zijn avonturen? Of?
Wel, nee, dat was gewoon eigenlijk om er al een beetje naar te hinten van de Montauk Project en Stranger Things.
Okay. Ja, never mind dan. Mijn vraag telt niet.
En er is een film over zijn avonturen, maar die film is gemaakt voordat hij die avonturen zelf verzonnen heeft.
Ja.
Voordat hij... Verteld. Nou ja, wat denkt u van Al Bielik / Ed Cameron?
Dat waarschijnlijk een hele goeie was in zijn eigen leugens geloven en het goed kon uitleggen.
Ah, dus ze geloven hem toch niet?
Ja, sorry. Ja.
Dus die mens is helemaal naar 2137 of zo getrokken. En...
Laat staan het jaar 6 of 7000, wat was het?
En 10.000 voor Christus. En naar Mars. Hoeveel mensen kende hij die op Mars geweest zijn, Nicky?
Matt Damon.
Ja. Fair enough. Ik geef mij gewonnen. Oké. Twee. Nee, ik heb ook nog een recenter interview gevonden met L. Bielik, want die persoon is een beetje van de aardbol verdwenen eigenlijk, maar blijkbaar was er toch een reporter die hem gevonden had. Ik denk dat het in 2005 was, als ik me juist herinner.
Oh, wow.
Ik zal dat interview ook in de casefile linken, maar waarin Bielik nog wat informatie prijsgeeft en dat hij ook zegt van dat hij een van de vier mensen ter wereld is op dit moment die de theory of everything degelijk snapt en kan uitleggen.
Sure. Ik ben ook al heel een tijd aan het zoeken naar hoe dat Bielik zijn aanhangers zou noemen, hè. Maar verder dan de Bielievers geraak ik niet.
De Bielekkers. Als wij nog geen naam hebben voor onze aanhangers, stuur uw voorstellen door naar grasspraak@gmail.com. Nee, L. Bielik, ja, helaas. Ik denk dat zijn verhalen ook een beetje te veel bij het haar getrokken zijn. Ik zou het tot op een bepaald punt kunnen geloven, maar ja, de tijdstunnel en de vele tijdsreizen die hij gemaakt heeft. Zelfs al zouden we ervan uitgaan dat door de teleportatiekracht van het schip naar de toekomst gestuurd zijt en het feit dat je kunt teruggestuurd worden, lijkt me dan al heel sterk dat er iemand in 1984 u toch nog een keer kan terugsturen naar 1943 om de Philadelphia Experiment tegen te houden. Allee. Nee, sorry.
Oh, ik hoop ergens wel op een moderne film. Ergens hoop ik wel dat iemand het idee krijgt nu om er echt zo nog een keer dat te verfilmen met de moderne technologie nu.
Matthias Schoenaerts is L. Bielik. Oké. En dan naar het belangrijkste van het verhaal eigenlijk. De Montauk Project. Wat denk je daarvan?
Ja.
Allee, niet het belangrijkste, maar... Hoofdstuk 3.
Ja, wel, zoals dat ik zei, ik ben wel zeker geneigd om te geloven dat de Amerikaanse overheid van alles doet waar dat de gewone bevolking niets van weet. En ik ben zeker wel geneigd om te geloven dat er zeker in dat gebouw rare dingen gebeurd zijn.
Ja, dat er wel al zal geëxperimenteerd geweest zijn van kunnen we tijdreizen, kunnen we telepathische energie versturen en zo. Dat geloof ik ook wel. En als er een plaats is dat ze zoiets doen, zal het wel op de geheime base naast het Brookhaven Science Center zijn.
Zo dat rare betonnen gebouw zonder ramen.
Ja, daar kan ik ook wel in komen dat er wel degelijk zo'n experimenten zullen gebeurd zijn en dat dat ook dingen zijn die verdoezeld geweest zijn.
Ja.
Maar de Montauk Chair, de Montauk Boys, geloof je daarin?
Nee, dat gaat met dat weer een beetje te ver.
Er is geen echte Eleven, volgens jou?
Ja, pas op, ik zou nog wel geneigd zijn om te geloven dat ze effectief wel kinderen geronseld hebben of zo, om daarmee te experimenteren. Ik denk zo, als er bepaalde gezinnen zijn die het niet zo breed hebben en dat de overheid dan plots bij u komt, die ouders misschien een hele som geld aanbieden om hun kinderen even aan science af te staan. Allee, ik denk dat dat nog wel gebeurd is.
Ja, zeker weten. Niet enkel in die periode waarschijnlijk. Nee. Er zijn al helaas verschillende gevallen geweest van ouders die hun kinderen verkocht hebben. Ik geloof ook wel een deel van de Montauk Project. Ik geloof dat die experimenten echt gebeurd zijn. Ik geloof niet noodzakelijk dat ze zo geslaagd zijn als dat ze omschreven worden in de boeken. Het monster, wat denk je daarvan?
Nee.
Nee?
Nee.
Het loopt niet dat het aangemeerde, opgeblazen varken effectief de Montauk Monster kan geweest zijn.
Ja, ik weet nog altijd niet wat ik moet denken van dat ding, maar ja.
Helaas, dus de Montauk Monster is ook een nee voor u.
Exactly.
Ik denk dat ik u daar ook in volg. Dus een voorzichtige ja naar de Montauk Project toe, maar de rest klinkt niet echt zo geloofwaardig.
Inderdaad.
En daarmee zullen we afronden, Nikki, want ik zie dat onze koffie al bijna op is en de katten zijn om aandacht aan het smeken. Maar voor de koffie van deze week moeten we toch nog een shout-out doen, want die wordt getrakteerd door Jens.
Ja, het is weer een keer de Jens. maar ja, kijk, heel erg bedankt daarvoor. Jullie hebben het misschien al gehoord, maar jullie kunnen ons dus op een koffietje trakteren. En dat is via onze website, grafspraak.be ook. En de donaties worden heel erg goed gebruikt, want daardoor kunnen wij ook ons materiaal een beetje upgraden. En dat maakt het in de long run voor jullie natuurlijk ook aangenamer om naar ons te luisteren.
Inderdaad, en het is zeker geen verplichting om eraan te doneren, dat is volledig vrijblijvend. Buiten een shout-out in de aflevering staat er ook niets tegenover, maar dus bij deze bedankt Jens.
Ja, en ja, zoals dat we al gezegd hebben, als er ooit merch komt, zijn maar zeker dat er daar dan ook een klein cadeautje bij zit.
Voor de rest, wie nog meer interesse heeft in de Philadelphia Experiment of de Montauk Project of Gil L. Bielek zijn verhaal, er zullen verschillende links in de casefile staan en die kan je vinden op grafspraak.be, waar je ons ook een voice message kan sturen of je kan abonneren op de website, zodat je een e-mail krijgt telkens een nieuwe aflevering online komt.
Ja, en wie ons probeert te zoeken op de sociale media, wij zijn te vinden overal onder de naam Grafspraak. Op Facebook, Twitter en Instagram.
Klopt, en op Facebook is er ook een heel leuke paranormale groep genaamd Grafspraak. En die kan je joinen via onze pagina.
En om onze podcast zelf terug te vinden, vind je ons eigenlijk op alle platforms terug. En als dat toevallig de Apple Podcast app is, geef ons dan alsjeblieft ook die 5-sterren rating.
Ja, inderdaad. Want wie geen 5-sterren heeft, wordt gebrainwashed en krijgt een nieuwe identiteit. Goed, dit was Grafspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Bye.